Geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar, omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar wat die verschuivingen dan precies inhouden, waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Vandaag is mijn gast Annette Geelink. En dat vind ik ontzettend leuk om met jou, Annette, in gesprek te gaan. We kennen elkaar al heel lang. Jij hebt je galerie al vanaf 2000. Je bent nou zeg maar een van de meest internationale galeries in Nederland. Je richt je op zowel internationale, maar als ook op Nederlandse kunstenaars. Jouw naam is internationaal bekend en daarom lijkt het me ongelooflijk leuk om nu met jou in gesprek te gaan over hoe de markt er nu uitziet. Waar we staan en wat er aan de hand is allemaal. Over 10 dagen ga jij naar Art Basel.
Ja.
En het rare is eigenlijk dat jij de enige bent uit Nederland die daarop is toegelaten. Om daarmee te beginnen, wat is Art Basel voor jou? Hoe belangrijk is dat?
Nou, Art Basel is altijd heel belangrijk voor mij geweest, want ik ben dan wel in 2000 begonnen met mijn eigen galerie, maar in 1992 al een galerie met een partner gehad. En toen was ik al als bezoeker naar Basel. En toen dacht ik meteen eigenlijk in 1993 of 94, ik denk dat we in 94 van, we moeten naar Art Basel. Dat is gewoon het platform waar je...
Maar was dat toen al, speelde dat al? Want de markt is toch meer internationaal geworden na de millenniumomslag?
Ja, maar toen wij wilden gewoon al meteen internationaal. Want we dachten, ja, Nederland is heel leuk, maar voor onze kunstenaars, en als je aan een carrière bouwt van iemand, is het heel belangrijk dat ze niet alleen maar een platform hier hebben, maar ook internationaal. Dus eigenlijk was de eerste beurs in Keulen, die Unfair heette dat, in 1993. Nou, daar deed iedereen aan mee, van Jay Joplin, White Cube, tot galeries uit Amerika. Nou, ik kan ze allemaal niet meer noemen.
We praten nu over jaren 90.
Ja, begin jaren 90. En ja, Basel heb ik eigenlijk dus sinds 1994, dus met een onderbreking toen wij uit elkaar gingen, want dan was het weer heel moeilijk om er weer op te komen. Want
met je voormalige zakelijk partner met, ja, wie je de galerie had.
En toen in 2000 begon ik mijn eigen galerie. En toen heb ik dus eerst 2 jaar...
Was trouwens met Diana Stichter,
met Diana,
hè? Die
Stichter,
nu Stichter van Doesburg heeft.
Ja,
oké, okay, ja.
En het waren fantastische jaren, 7 hele goede jaren. En ook heel veel geleerd natuurlijk, want dat was eigenlijk het leerproces een beetje. Toen in 2000 heb ik eigenlijk eerst 2 jaar meegedaan aan een beurs die heet De Liste. Dat is een jonge, van, nou ja, het is nu helemaal geen jonge beurs meer, want het is al ook onderdeel van Art Basel. Maar kijk, Basel, waarom ik het zo goed vind, is gewoon ten eerste de kwaliteit. En dat is altijd zo geweest. Vanaf het jaar 1 dat ik er naartoe ging, tot nu nog steeds, is die kwaliteitsbewaking heel erg groot.
Maar is die kwaliteitsbewaking, mensen die identificeren Art Basel toch snel met duur? En
ja.
Wat versta je onder kwaliteit in dat geval?
Nou, niet alleen maar duur. Want er zijn toch ook wel werken die je elkaar kan scoren en kopen, die niet duur zijn. Maar onder kwaliteit versta ik dat een werk gewoon hopelijk van een kunstenaar is die een carrière gaat krijgen die over 10, 20 jaar nog steeds interessant is. Dat is voor mij kwaliteit. En dat is natuurlijk nu ook heel erg veranderd, want ja, vroeger was het opbouwen van een carrière het belangrijkste, dat het eerst in een museum kwam en dan kwamen de collecties, en dat is nu allemaal een beetje omgedraaid. En dat is ook...
Gaan we het zo zeker over hebben?
De markt die veranderd is.
Zeker, daar gaan we het zo over hebben, want dat is absoluut een punt. Maar even teruggaan toch weer naar die beurs. Is als jij zegt er wordt gekeken naar kwaliteit en jij bent de enige uit Nederland die daar staat, wat zegt dat dan over de galeries in Nederland?
Nou, dat is best ingewikkeld. Ik denk dat is ook best een punt. En ik snap dat eigenlijk zelf ook niet. En ik vind het zelf eigenlijk ook helemaal niet leuk dat ik de enige galerie ben die daar staat.
Nee, dat snap ik.
Want ja, met elkaar ben je sterk. En nu lijkt het, oh, er is maar één galerie uit Nederland die, hè, die dit platform kan halen. Maar ik kan er wel iets op zeggen dat... daar had ik vandaag ook een gesprek over met iemand... is dat ze wel heel erg kijken in die selectiecommissie... naar dat je kunstenaars brengt die zeg maar een internationale reputatie hebben... een internationale carrière hebben... maar niet, van 5 jaar.
Dus niet in short term, zeg
nee.
Maar.
Dus dat, ze kijken dat... echt wel naar long term. En nu denk ik wel dat ze ook heel erg kijken... en dat is natuurlijk heel erg veranderd... in dat het veld is natuurlijk heel groot geworden. Vroeger waren het bijna alleen maar Europese galeries... en een paar Amerikaanse galeries. Maar nu heb je natuurlijk de hele wereld. Van India tot Rusland. Iedereen.
Azië, heel belangrijk.
Ja, Azië, heel belangrijk. Dus die hebben natuurlijk ook de plekken ingenomen... van heel veel Europese galeries. Want ze nemen er gewoon uit andere landen ook maar heel weinig.
Maar ze zeggen ook wel dat het best wel politiek is, weet je? Dat het best wel een ook wel met andere dingen te maken heeft dan alleen maar die kunst. Juist omdat het... Merk jij dat? Is het een spel wat er ook gespeeld wordt? Of valt dat wel mee, vind jij?
Nou ja, ik voor mij valt het heel erg mee, want ik kan dat helemaal niet spelen, dat spel.
Nee.
Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Dus wij... Ja, dat wij, want we hebben dus vorig jaar niet meegedaan. En toen zei iedereen, nou, je moet dit jaar niet afzeggen. Want dan was het coronajaar. En toen was de beurs uitgesteld tot september. En toen dachten we, hebben we tot het laatste moment dat het kon eigenlijk om af te zeggen, hebben we heel erg getwijfeld. Maar ja, we voelden natuurlijk gewoon wel een beetje hoe er gereageerd werd in de markt. En we dachten, het is wel heel erg leuk om naar die beurs te gaan. Maar we vonden het eigenlijk ook een hele rare... Een raar teken. En een aantal van onze kunstenaars had ook helemaal geen werk wat ze wilden laten zien. Want die hadden zich echt teruggetrokken in hun studio en in hun atelier. Dus we hadden ook best veel moeite om goed werk te krijgen voor die stand.
Ja, en dan ga je er echt alleen maar staan. Zo van, ik sta ook weer op Art Basel.
Nou ja, precies. Ja. En ik dacht ook, ik laat me nu niet door de angst regeren... Dan is het volgend jaar maar gewoon afgelopen. Dan gaan we het gewoon weer anders doen. Want er zijn natuurlijk veel meer beurzen in de wereld dan alleen maar Basel.
Ja, dus maar conclusie, je staat er weer. Ja. Dus dat is allemaal goed gaan. Ja. Wat je net zei is natuurlijk heel interessant. Je staat daar, je wil, denk ik, wat is je doel? Hè? Ik neem aan dat je dingen wil verkopen, maar het gaat ook om dat je contacten opdoet. Ja. En zoals jij zegt... Vroeger was je gewend dat je een kunstenaar kon maken... of in ieder geval kon het podium kon geven en kon laten groeien. In eerste instantie door de musea en de instituten. Dat hoorde ik je zeggen, toch?
Ja.
En nu zie je het anders. Kan je me uitleggen wat je dan nu meemaakt, wat het verschil is?
De meeste musea over de hele wereld... en hebben heel weinig geld. En het is gewoon heel moeilijk voor die musea om werken aan te kopen. Dus dat gaat veel te traag. En houden wij daar wel altijd rekening mee. Dus als een museum geïnteresseerd is, echt serieus geïnteresseerd... zullen we er altijd alles aan doen om dat toch als eerste in het museum te krijgen. Maar verandert is ook, is dat... ik weet niet, op een of andere manier lijkt het net of ze ook trager zijn geworden of zo, die musea. En heb je heel veel natuurlijk ook particuliere initiatieven en particuliere verzamelingen, bijvoorbeeld Pinault, die ook een museum heeft. En zo zijn er natuurlijk heel veel in de wereld. En die hebben dat... Die hebben allemaal heel erg veel geld, dus die hebben dat een beetje overgenomen.
En sneller besluitkracht, omdat zij in hun eentje zijn. Zij kunnen gewoon besluiten. Maar wat jij zegt over van het lijkt wel alsof ze het langzamer gaat bij een museum, komt dat ook misschien omdat zij wachten tot wat de markt aangeeft wat belangrijk is, in plaats van dat zij leading zijn zoals dat vroeger was?
Nou ja, dat hoop ik niet. Maar
nou ja, dat weet ik niet. Maar ik zie nu wel een andere soort verhouding. Ja, meer een soort driehoek van galeries, musea, instituten en de particulieren. Ja. In de jaren 90 was het absoluut niet zo.
Was ook zeker niet zo. En daar ging een museum, dat interesseerde een museum ook helemaal niet. Gewoon of dat iets op de markt ging doen, ja of nee. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel erg veranderd.
Kijk, als zij en ook afhankelijk zijn omdat ze minder geld hebben, minder snel erbij kunnen komen, zijn ze dan afhankelijk van donaties of bruiklenen van particulieren? Want dan zijn het toch weer de particuliere smaak die dan al snel dat bepaalt. Of
ik denk dat helemaal wel op dit moment een beetje aan de hand is, ja. Ja. En kijk, in Amerika, we werken bijvoorbeeld nu met iemand, die laten we ook zien in Basel. Dat is een jonge Amerikaanse kunstenaar die...
Hoe heet die?
Stephanie Jamison. En zij... Ik heb haar eigenlijk leren ontdekt in Nederland door een tentoonstelling die ze had in de Appel en in het Stedelijk Museum. Dus ook een beetje de omgekeerde... Nou ja, eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Want meestal ontdek je iemand op een academie of in een andere galerie. Maar deze kunstenaar had dus al een tentoonstelling in de Appel en in het Stedelijk. En had alleen maar nog institutionele shows gehad. In het MoMA, in de Whitney, nog andere musea in Amerika. Dus die had eigenlijk ook nog niet echt een markt. Nou, en toen had ook een kleine galerie in New York. Maar ze is dus vorig jaar bij Green Naftali gekomen. En die hebben dat werk ook in Basel laten zien. En nu zie je dat de interesse komt van particulieren. Dus dat is eigenlijk weer zoals het vroeger ook bij wijze van spreken een beetje ging.
Maar zie je dan een verschil tussen het soort kunst, laat ik het zo zeggen? Want ik zie best wel invloed, zeker door corona gekomen door Instagram. Hè? Dus dan kom je al snel in Instagrammable kunst, hè? Een beetje de happy art, zoals we dat dan noemen.
Ja.
Er zijn natuurlijk verschillende stromingen gaande. Maar die kunstenaars die zeg maar marktlievertjes zijn, om het zo maar te noemen, met wat makkelijkere plaatjes, mooie kleuren, et cetera. Dat die zie je ook heel hard komen en ook heel hard weer verdwijnen. Ja. Heb jij dan het gevoel dat je met de kunstenaar die jij zoekt, dat anders is? Dat omdat het eerder museaal is, hè, met deze kunstenaar die je nu brengt, die jong is, geen galerie of nauwelijks heeft en wel door de instituten wordt gebracht, is dat dan lastiger?
Ja, dat werk van haar is totaal niet Instagrammable.
Oké.
Maar ja, en ze maakt veel films en video's, dus dat is ook natuurlijk al ingewikkeld. En ze doet performances. Dat kan je natuurlijk allemaal wel zien op Instagram. En ook maar haar tweedimensionale en driedimensionale werken, haar sculpturen en haar foto's eigenlijk, fotowerken. Dat is best ingewikkeld om dat te begrijpen op Instagram. Wij zijn ook niet... Ja, wij hebben natuurlijk Ed van der Elskes, heel Instagrammable. En we doen heel erg veel op Instagram. We hebben ook echt iemand die dat doet voor ons. Speciaal, elke dag post hij iets. Wij hebben niet echt Instagrammable kunst, denk ik. Want maar, ik vind het zelf ook heel ingewikkeld.
Maar je hebt natuurlijk, en gelukkig maar, want het moet niet, als het allemaal zo is, dan krijg je alles van één soort. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het in commerciale tijd, dus in het zeg maar, de financiën, om het maar even plat te zeggen, dan lastiger wordt voor jou dan voor die galeries die het, waarbij het wat makkelijker te verkopen is.
Ja.
Denk je dat dat verandert? Voel jij dat daar, zeker nu mensen weer meer de galeries ingaan, dat daar een ander soort gevoel gaat komen of nog niet?
Jawel, ik denk dat dat wel, maar dat is altijd geweest. En dat wordt gewoon nu weer een beetje uitgebreid. En ik denk dat het bijvoorbeeld heel erg belangrijk is, en dat mensen, die gaan dat ook wel weer zien, die mensen die gaan verzamelen, en dat zie je ook met jonge mensen, dat de context bijvoorbeeld van een kunstenaar, dus dat ze zien één plaatje, maar snappen zij ook wel dat dat niet genoeg is. En dat de context bijvoorbeeld, dat iemand ook sculpturen maakt, of dat performances doen of video dingen maken. Dan denk je, wauw, dat is eigenlijk, er zit eigenlijk nog veel meer. Er zit nog een hele wereld achter dat ene plaatje. En daar, dat merk ik wel, dat mensen dat steeds meer nu gaan willen. En wat natuurlijk ook gewoon heel belangrijk is. Want, ja.
Maar ik kan me ook voorstellen met kunst dat lastig is. Dus vandaar mijn vraag. En ook wat jij zegt van verzamelaars. Ik vind dat altijd een beetje een zwaar woord. En ik merk ook dat zeker in Nederland, weet je, die paar die echt verzamelaars zijn, dat is er eigenlijk niet zo heel veel. Tenminste, afhankelijk hoe je een verzamelaar ziet. Maar des te meer nieuwe kopers krijg je.
Ja.
Echt gewoon kopers die niet per se een enorme collectie, althans niet nu van plan zijn dat aan te leggen. Je weet nooit waar het naartoe gaat. Hoe benader je die? Hoe krijg jij die binnen?
Nou ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook best ingewikkeld. Grappige was dat nu vanmiddag dat gebeurde. Dat wij hebben een ruimte naast de galerie en die is ook van mij en die verhuur ik. En daar zat een paar jaar geleden een heel jong bedrijfje in, een start-up. Charge Trip heet het. En ze maken dus software voor landkaart voor auto's, dus voor navigatiesystemen. Maar op een heel verantwoorde, ecologische manier, hè? Sustainable.
Ja.
En dat bedrijf is dus echt de afgelopen jaren uitgegroeid. Dus ze hebben geloof ik nu 40 medewerkers of zo. En dan ging een CEO, iemand weg die dus een van hun eerste investeerders, een Fransman. En in de periode dat zij die ruimte huurden, hadden we een tentoonstelling of fotowerken van Awoyska daar neergehangen.
Awoyska van der Molen, een fotograaf.
Ja. En nu kwam hij dus bij mij om een afscheidscadeau te vinden. En zei, ja, ik wilde natuurlijk. We dachten nou, hè, we gaan naar de Frozen Fountain, iets met Nederlands design, sustainable. Maar ik dacht, ja, volgens mij moet ik iets wat langer. Nou, die jongen gaat waarschijnlijk, hè, dat moet natuurlijk door een commissie. Maar op hele rare manieren eigenlijk, ook vrienden bijvoorbeeld van mijn neefjes, die, hè, jonge mensen die geld verdienen, die komen natuurlijk ook door die kleine beurzen, dus of door de andere beurzen. Dus een klein is niet helemaal, maar de Art Rotterdam is voor ons echt een plek waar we jong talent laten zien. Dus daar, hè, hebben we nu ook dit jaar weer 3 mensen die net afgestudeerd zijn, waar het werk nog redelijk betaalbaar is.
En dan richt je ook op die nieuwe kopers.
Ja, dan richten we ons echt op die nieuwe kopers, ja.
Ja, en dat lukte ook op Art Rotterdam?
Ja, dat lukte heel goed, ja.
En dus merk jij ook dat er een andere vorm komt van aankopen in Nederland, zullen we maar zeggen. Dus dat we hebben het net over Instagrammable, wat makkelijker kunst ten opzichte van kunst waar je echt in moet verdiepen. Merk je ook dat daar nu met de nieuwe generatie daar anders naar gekeken wordt? Dus
je hebt daar wel volgens mij een tweedeling in, en dat is dan weer heel grappig, maar dat is natuurlijk eigenlijk altijd geweest. Je hebt nu echt inderdaad een generatie die volgens mij, dan kopen ze iets, maar die zijn er over 3 jaar weer op uitgekeken en dan willen ze er vanaf. Maar dat doen ze ook met hun interieur. Dat hoor ik nu steeds meer van mensen. Dat jonge mensen helemaal niet zich ergens aan hechten. En je hebt juist weer een tegenbeweging van jonge mensen die daar helemaal niks van moeten weten. En juist omdat het natuurlijk volkomen niet sustainable is als je je huis weer na 3 maanden... Nou, misschien doen mensen het ook wel na 3 maanden. Maar na 3 jaar weer helemaal opnieuw inricht, omdat je uitgekeken bent op het, hè? Ik vind dat heel armoedig. Maar ja, het is wel een soort van nieuwe trend, omdat ze heel erg gewend zijn aan een soort wegwerpdingen natuurlijk. Dus dat sustainable dingen.
Ja, maar het kan ook natuurlijk wel zijn dat het een start is. Weet je, alles waar je mee begint is natuurlijk anders.
Ja.
Maar het kan zijn, hè, dat het vluchtiger is. Dat zou kunnen. Maar zie je ook dat het echte verzamelen, bestaat dat nog? Echt mensen die een collectie aanleggen.
jonge mensen die een collectie gaan aanleggen.
Of in ieder geval daar de wil toe zien. Of behalve dan, laat ik het duidelijker maken door de
nou, dat wordt best moeilijk, want mensen hebben ook niet meer zin in heel veel spullen. Nee. Jonge mensen. Tenminste, dat merk je ook gewoon. Dat zijn ze niet gewend of zo.
Dus het volgen van een kunstenaar en daar meerdere dingen van hebben...
Dat is best ingewikkeld.
Ja.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat dat dan voor jou ook een andere manier is... waarop jij de markt benadert.
Ja, maar... Nou ja,
kijk, leg je meer uit, ik noem maar wat, weet je?
Ben
je...
Bij een werk.
Ja.
Of je bedoelt of de kunstenaar.
Precies.
Ja, 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 dat is wel veel meer aan de hand. Dat vind ik af en toe heel irritant.
Om dat te doen?
Ja.
Oké.
Ja, want ik vind te veel uitleggen, dat kan een kunstwerk helemaal killen gewoon. Dat
zou, ja, vond
ik
zelf.
Nee, of niet. Maar er zijn heel veel bij mij voorbeelden dat mensen dat bij mij deden. En dat ik echt dacht, oh, hou alsjeblieft je mond dicht, zeg. Ik wil gewoon nu even kijken.
Maar jij bent 24/7 met kunst bezig.
Ja.
En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het best wel irritant vind als ik ingewikkelde kunst in een museum zie. En dan mag er geen kaartje bij staan, want dat staat niet mooi. Of dat geeft te veel weg. Denk, ja, wat denk je dan wel? Dat iedereen dat dan maar zomaar snapt?
Nee. Maar dat zo erg is het ook weer niet bij mij. Maar het is een beetje in de middenweg. Maar,
ja. Maar
ik vind, nou ja, ik vind soms dat Insel Hombroich bijvoorbeeld... Nou, daar ben je ook wel eens geweest.
Ja.
Daar staat inderdaad bij alle werken niks. Dus daar loop je doorheen en dan moet je gewoon ervaren. En er hangen de meest ongelooflijke werken. Ook gewoon in de open lucht. Dus er is niks, geen klimaatbeveiliging klimaatbeheersing. Ja, ik vind het af en toe wel een soort van verademing gewoon. Maar, want ik merk ook dat ik ook, juist als ik kaartjes zie... Ik ga natuurlijk ook, ben ook een soort van beroepsdeformatie... maar ga ik ook altijd naartoe kijken van wie is het en wat voor collectie. En,
jawel, maar jij bent degene die het naar de mensen moet brengen.
Ja.
En wat je zelf wil is natuurlijk...
Wat anders.
Ja,
ja, klopt.
Dus dat is dezelfde discussie die er natuurlijk altijd gaat. Ik vind het best wel irritant als er geen prijs bij staan.
Ja, wij op een beurs.
Ja.
Ja, doen wij nooit.
Nee, vertel.
Nee.
Waarom niet?
En ook geen stickers als het verkocht is, doen
dat
we ook niet.
Dat vind ik ook heel vervelend.
Ja, ja, begrijp ik. ja, dat vind ik gewoon... dat hoef je niet meteen te weten gewoon. En ook...
Maar waarom
niet? Omdat er ook heel veel mensen kijken... Oh, het is verkocht. Oh ja, oké. Nou, dat is dan waarschijnlijk heel goed. Dus dan ga ik... want zo werkt het natuurlijk. Een soort van zwaan kleef aan ding. En ik vind het toch heel erg belangrijk... dat de mensen die dat kopen het echt willen hebben.
Jawel, maar je kan wel krijgen dat je dan de vraag krijgt... God, is er nog meer? En ik kan met mensen gaan overleggen en er helemaal uitkomen van... ja, 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 we gaan het doen en dit wordt de prijs en dit en dat. We gaan dat voorleggen. En dan blijkt hij al lang verkocht te zijn. Weet je, dat is best wel teleurstellend.
Ja, ja, maar dan. Ik zeg het er wel heel snel al vaak bij.
Ja, ja, ja.
Als ik met mensen echt ga beginnen over dat werk te praten... dan zeg ik wel vrij snel, nou, die is al verkocht of die is nog beschikbaar. En,
ja.
Want je hebt, zeg maar, als je de kaartjes bijhangt met de prijzen erop... heb je dus ook vaak helemaal geen gesprekken meer met mensen. Nu moeten ze aan mij vragen, wat is de prijs? Waar gaat het over? Of kan je nog iets anders laten zien van die kunstenaar? Dus je krijgt wel veel meer een gesprek dan als je bij een beurs meteen... mensen lopen dan ook sneller door.
Ja. Maar
dus het is een soort,
kan je voorstellen dat de jongere generatie... die gewend is aan openheid, transparantie... en snel kunnen beslissen en dat soort dingen... dat die daar dat niet vaak niet snappen?
Ja.
Dat die iets hebben van waarom niet? Want die zijn ook gewend om te kunnen communiceren van achter een scherm. Mm. En niet per se met jou direct.
Ja, klopt.
Dus die willen ook rondlopen en het thuis nog even nakijken.
Ja.
En dan pas het iets kunnen doen. En dan is transparantie gewoon best wel noodzakelijk.
Ja, ja, het is nou ja, bij die in Capital C, waar die show was van alle galeries...
Capitalsea was het centrum waarvanuit het Amsterdam Art Week werd georganiseerd. En waar een tentoonstelling was van alle galeries die meededen. Die een werk hadden van een kunstenaar die ze toonden in die week.
Nou, niet die ze toonden. Het ging over een thema. Feest was het, omdat het zoveel jaar, 10 jaar bestond.
Ja.
En daar hingen dus inderdaad allemaal kaartjes met titels en prijzen.
Ja, dat heb ik gezien,
bleek dus dat wij een werk hadden wat het duurste was. Het was 35.000 euro en er hingen alleen maar werken van 5. En ik schaamde me, ik dacht helemaal, Jezus. Maar het was wel de eerste 10 minuten inderdaad verkocht.
Oh, echt? Nou ja, dus wellicht toch nog een idee. Ja,
wie weet voor Basel wat jij allemaal nog mee gaat maken.
Ja.
Volgens mij mag het niet eens in Basel.
Is dat zo?
Nee.
Daar wordt internationaal dan weer anders over.
Ja, ik denk dat dat wel zo is. Ik zal het eens nakijken, maar volgens mij... Want is het in Basel niet de bedoeling dat je de prijzen erbij zet?
Tevaf wel.
Oh ja?
Ja, er staan bij een aantal, niet iedereen doet eraan mee, maar een aantal wel.
Oké. Okay.
En dat zijn ook wel grotere bedragen dan 35.000 euro.
Nee,
dat,
maar ook staat dan wel echt, als het een paar miljoen kost, staat er geloof ik prijs...
dat kan ook een prijs request, maar het is ik weet bij Richard Green bijvoorbeeld, daar staan gewoon echt tonnen. Okay. Weet je, het werd gewoon genoemd, heel fijn.
Nou, de wereld is daar inderdaad ook wel absoluut in veranderd. Dat is wel zo.
Ja.
Maar ik weet nog niet of ik klaar ben voor die verandering.
En hoe zit dat met jou met kortingen? Ik vind dat altijd best... Er zijn heel veel discussies over. Van jongens, we zitten hier niet om een bazaar. Het gaat over kunst. Sommige mensen die zeggen van... Ik wil geef alleen maar korting als iemand een vaste klant bij mij is. Terwijl een ander dan zegt... Ja, maar je wilt toch juist stimuleren dat er nieuwe mensen bij komen. Mm-hmm. Hoe ga jij daarmee om?
Ja, dat is. Ik heb een soort regel van als een werk gewoon heel goedkoop is, nou, dan vind ik een korting eigenlijk sowieso niet.
Maar wat is goedkoop in jouw
nou, onder de 2000 euro.
Oké, ja.
Het is ook soms een beetje intuïtief. Ja, klinkt heel gek, maar. Kijk, er zijn natuurlijk regels. Musea hebben 20% korting en er zijn een aantal grote verzamelaars die 20% korting krijgen. Maar ik vind dat ook echt wel de limit. Wij gaan eigenlijk bijna nooit verder. Er zijn galeries die dat wel doen. Maar
20% is best veel.
Dat vind ik is hartstikke veel. En ik bedoel... En ja, er zijn ook gewoon echt wel... Ik weet nog zelf dat ik een werk kocht op Art Basel van Steve McQueen, een foto. En toen van een hele bevriende galeriehouder. En er was een oplaag van 2 en de eerste set bleef bij elkaar, was voor een museum. En ik zei, nou Anthony, can I have a discount? No, not possible. Uh-huh. Nee, I mean Steve McQueen.
Ja. Yeah.
Nou, toen was hij nog aan het opkomen, maar... Ik heb het werk wel gekocht.
Ja.
Dus uiteindelijk is het ook... En dat merk je ook wel aan mensen. Als mensen echt, tenzij ze heel principieel zijn en gewoon... Maar als iemand echt een werk wil hebben, dan kopen ze het ook wel zonder korting.
Ja. Oké, okay, dus je kijkt wie het is ook om te kijken van... Nou, daar zit wellicht, wil ik die meer bij me houden dan... En die vraagt er specifiek naar.
Ja, die moet wel daar echt zit... ook om vragen. Als mensen er niet om vragen, geef ik ook geen korting.
Nee. Nou, luisteraars hierbij dan. Dat begrijp ik, dat je dat op die manier doet. Maar het hangt er misschien ook wel van af van welke ruimte er is... He, want ik kan me ook voorstellen, is er een regel van dat je
bedoelt,
splitst de opbrengst,
ja,
zeg maar?
Ja.
50-50.
50-50.
Ja.
Maar er zijn maar soms, ook kunstenaars die willen niet delen in de korting. Dus daar heb je natuurlijk ook nog soms mee te maken.
Dus dan gaat de korting helemaal van jou.
Ja, percentage af. En je hebt ook galeries waar je natuurlijk soms nog mee te maken hebt. Als je een jonge kunstenaar hebt die al bij een andere galerie zat, die vertegenwoordigd wordt. Maar dat hebben wij omgekeerd ook natuurlijk. Hè. Als andere galeries met onze kunstenaars gaan werken, dan heb je die 10% regeling of 20%. Als een groepsshow is, krijgt de galerie die hem... vertegenwoordigt 20% en de galerieën die hem tentoonstelt 30. Soms is het 15, 35. Dat kan je ook allemaal onderhandelen.
Ja.
Dan moet je natuurlijk die 10% ook nog afdragen. Dus dan...
En dan hangt het ook waarschijnlijk af van kosten die gemaakt worden in
In het werk zelf?
Ja.
Ja, dus, want als een werk heel duur is aan productie, dan is er ook niet zoveel speelruimte.
Nee, precies. Dus daar wordt ook naar gekeken.
Ja. Ja.
Ja.
Maar wij hebben ons... ik vind altijd dat wij echt gewoon hele redelijke prijzen hebben. Dus daarom vind ik het ook heel irritant als mensen dan een hele hoge korting willen hebben. Dat vind ik ook niet fair ten opzichte van de kunstenaar.
Van de kunstenaar, nee. Want hoe doe je dat? Je hebt een kunstenaar. En je gaat daarin met zo'n kunstenaar stappen maken, kan ik me voorstellen.
Mm-hmm.
Dus wat is dan je doel? Dat die bij verzamelaars komt, dat die in een museum komt, of dat er prijzen gaan stijgen? Wat is in jou...
Nou ja, de prijzen gaan natuurlijk stijgen als al die stappen daarvoor meetellen.
Ja.
Maar ik ook heel belangrijk dat ze een internationale vertegenwoordiging krijgen. Want als een kunstenaar een internationale carrière wil hebben, moet hij toch ook een internationale vertegenwoordiging hebben.
En
er zijn uitzonderingen, zoals wij met Mairo Kozumi hebben gehad. Maar dat was dan ook geen Nederlandse kunstenaar.
Wat was die uitzondering dan? Wat bedoel je?
Die hebben we heel lang, echt jarenlang, gewoon wereldwijd vertegenwoordigd.
Ja.
Dus wij verkochten aan Azië en aan Amerika en aan musea in Engeland, de Tate, MoMA, alles. En toen hebben we heel lang gezocht naar een Japanse vertegenwoordiger. En er waren best veel galeries die we ook kenden waar die met hem wilden werken. Maar hij was best specifiek in wat hij wilde, omdat hij een beetje politiek getint werk maakt, wat in Japan best ingewikkeld licht soms. En nu heeft hij een hele goede galerie. Die gaan met hem naar Munjinto, wordt door twee vrouwen gerund. En daar gaat hij ook mee naar Art Basel Hongkong. Want verder doen ze helemaal geen beurzen.
Maar jullie hebben die gevonden, zeg maar.
Ja, dus zat op de Rijksacademie.
Dus de Rijksacademie is wel, hè, wat natuurlijk een paaltje is hier in Nederland. Daar halen jullie ook daar scout je, zeg maar.
Ja, scouten we en op de ateliers.
Ja, en op de ateliers natuurlijk, ja. En dan is het een doel ook om zo iemand verder te brengen. Je gaat echt bewust op zoek naar mensen, naar galeries die op een bepaald level zitten, internationaal, om jouw kunstenaar verder te brengen.
Ja,
ja.
En dat is veel moeilijker geworden de afgelopen 18 jaar, zeg maar.
Want?
Vroeger was het echt, als je met Ryan Gender, die ken jij ook.
Ja.
Ryan Gender hebben we ontdekt ook op de Rijksacademie. En dan gingen we mee naar Art Basel, naar de Unlimited. En er waren meteen drie galeries die in de rij stonden. En met David Malkovich precies hetzelfde. Maar nu hebben we echt wel, gaat het veel langzamer. En,
hoe komt dat, denk je?
Omdat het de markt heel erg, denk ik, wel lokaler is geworden. Dus ze willen meer kunstenaars vanuit die Amerikanen sowieso. Vinden Europese kunstenaars heel moeilijk.
Ja, waarom is dat?
Ja, geen idee. Omdat Amerikaanse...
Smaak is anders.
Ja, ik denk dat Amerikaanse verzamelaars... En dan zie je dus weer dat na heel veel jaren, als een kunstenaar meer gevestigd is, dan willen die Amerikaanse galeries het wel hebben. En dan is het waarschijnlijk ook beter verhandelbaar. Maar met jonge mensen en Amerikaanse galeries is best ingewikkeld nu.
Ja. Nou, het is een. Ik denk dat het vak van galerie zijn, dat überhaupt best ingewikkeld is. Want eigenlijk ben je elke keer opnieuw bezig om een nieuw product weer in de markt te zetten, als het ware. Hè? Je moet die naam maken. Je bent daarmee. En als ze al bekend zijn, dan moet je zorgen dat je het behoudt. Want ik kan me ook voorstellen dat je wel eens kunstenaars kwijtraakt. Is dat zo?
Ja. Maar het gekke is dat ze altijd weer terug willen naar een tijdje.
Oh.
Dus, ik
dat
heb
is wel
één
fijn.
Ja, want Carlos Amorales, weet je.
Ja.
Maar die hebben we natuurlijk nu weer een tentoonstelling meegedaan, ook.
Die Mazar, die ging weg
en die kwam weer terug. En, maar het is ook gewoon... op een gegeven moment, ja, dan wat je nog voor iemand kan doen of wat je nog voor iemand kan betekenen en hoe die relatie gewoon is ook vrij belangrijk. Maar en ik heb altijd de relatie met de kunstenaar, dus niet gedacht aan of ik het dan aan de markt of zo. Vond ik altijd het belangrijkste. En uiteindelijk heb je daar dan ook gelijk in, want ze komen dan wel weer terug.
Ja.
En kijk, het is namelijk best moeilijk met jonge kunstenaars natuurlijk als je ermee begint. En dat zei mijn goede vriend Rudy Fuchs ook tegen mij. Want die zei dat hij dat in zijn carrière in het museum ook vaak mee had gemaakt. Met jonge mensen die hij dan voor het eerst liet zien. En dan werden ze bekend en dan gingen ze de wereld veroveren. En dan werd jij helemaal niet meer genoemd in het hele plaatje. Omdat het een soort kinderen zijn die gewoon afscheid nemen van hun ouders. En verder willen. En jij weet allerlei dingen die zij, waar ze eigenlijk helemaal niet meer mee geconfronteerd willen worden. Dus je moet zelf
een bepaalde fase van hun
carrière. Erbij. Ja, en dat maar er zijn natuurlijk, dat ligt heel erg aan de kunstenaar. Want er zijn kunstenaars die vinden dat juist heel fijn om zo mee te groeien en dingen. Want er komen namelijk altijd momenten in die carrière dat het even niet goed gaat, namelijk.
Ja. Ja.
En dan komen ze natuurlijk weer terug.
Maar jij zei ook tegen mij van, ik vind de kunst is natuurlijk wezenlijk belangrijk. Het moet bij jou passen, want de klanten die kijken natuurlijk ook naar wat jij hebt. En de vaste klanten vertrouwen daarop en die snappen die smaak.
Mm-hmm.
Hè, want daarom zijn het vaste klanten. Maar aan de andere kant wil je ook een relatie met die kunstenaar hebben. Dus het of dat matcht is ook een belangrijke factor.
Is een hele belangrijke factor. Want dat is echt waar het uiteindelijk op drijft. Want als die relatie niet goed is, krijg je gewoon geen werk van die kunstenaar. Of je krijgt slecht werk, of nou, niet slecht werk, maar werk. Hè, dan mag je eerst iemand anders kiezen en zo. En uiteindelijk, als je een goede relatie hebt met je kunstenaar, mag jij altijd als eerste kiezen. En dat is toch altijd wel heel fijn. Ook al hoeft dat helemaal niet te zijn. Want ik heb misschien weer een andere kijk op de dingen dan de galerie uit New York. En daar zijn ook andere klanten weer, zeg maar. Maar die relatie is heel, heel belangrijk.
Heel belangrijk, ja. Luister, Annette, we gaan afronden.
Ja.
Ik wens jou heel veel succes in Basel. Ik zal daar ook zijn. Wie ga je brengen daar?
Wie ga ik brengen? Dat is, we hebben een Art Unlimited met Yael Bartana. En dat is heel bijzonder, want het is de eerste keer dat Yael is toegelaten tot Art Unlimited.
En dat is best een video.
Heel vaak. Ja, heel groot videowerk van drie screens.
Oh, leuk.
Maar dat doen we gelukkig financieel samen met al haar galeries. Dus dat zijn de vijf. Dus er zijn vijf mensen, galeries die eraan meedoen. Dan brengen we Erik van Lieshout. We brengen Sarah van Zonsbeek. We brengen Stephanie Jamison. Rezi van Langveld. Even kijken, wie nog meer? Antonis Pitas. En Wilfredo Prieto. Daar ben ik er vast één vergeten. Maar...
Nou ja, maar dit is een hele mooie mix van jong, upcoming, al gevestigd, Nederlands en internationaal. Dus ik ben.
En één heel belangrijk ding wat ik nog even wil toevoegen.
Ja.
Dat is. Is de staf waarmee je werkt, sorry.
Ja.
Dat is voor mij namelijk, dat is, zie je ook in grote galeries en in galeries die het goed doen. Ik heb iemand waar ik mee werk, dat is Floor Willems. Mm-hmm. En die werkt al bijna 20 jaar met mij. Dat is mijn gallery director. En Nadine van der Vlies is andere gallery director. En de mensen die het opbouwen. En dat is gewoon.
Je team is natuurlijk goud.
Ja, je team is echt goud. En daarmee kan je het. En want alleen is best heel ingewikkeld. Ook gewoon om je mind scherp te houden.
Ja, snap ik. Maar jij bent natuurlijk wel het oog en het visitekaartje. En dat is waar het allemaal mee begonnen is.
Dat is mee begonnen.
En dat gaat zeker hopelijk nog lang door. Dus ik dank jou zeer voor dit gesprek. En
ik dank jou.
En we zien elkaar snel weer.
Hartstikke goed.